De schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief en daarvan nader het vierde hoofdstuk, Hebreeën 4, vanaf vers 1 tot het einde. Hebreeën 4 te beginnen bij vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren, want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder de zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze middag vinden we in het 9e vers, waar Gods woord in onze tekst luidt. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Gemeente, als er één woord is dat de mens van vandaag wel als muziek in de oren moet klinken, dan is dat wel het woord rust. Rust, dat is toch wel een begeerenswaardige zaak voor de zwoegende mens van vandaag. En niet alleen voor de mens van vandaag, maar ook voor de mens van alle tijden en van alle plaatsen. Meer dan ooit leven we in een tijd vol onrust. En het leven van de huidige mens wordt gekenmerkt door gejaagdheid, wordt gekenmerkt door overspannenheid, burn-out. Ze zijn de ziekte van onze tijd geworden. En de snelle ontwikkeling van de techniek, die hebben een stempel gedrukt op het leven van ons mensen. En we gaan mee. En we moeten mee. En er is bijna geen tijd meer om op adem te komen, om uit te rusten. snelle vervoersmiddelen, snelle communicatiemiddelen werken eraan mee dat we geconfronteerd worden met het dagelijks wereldgebeuren. We hebben e-mail, we hebben iPhone, we hebben apps, alles kan binnen enkele minuten ons bereiken en we hebben nooit geen rust meer. Dat alles doet de onrust alleen maar toenemen. Maar toch is met dat alles de onrust van het leven van de mens niet verklaard. Want het woord van Job zal ook de mens van vroeger niet vreemd in de oren hebben geklonken. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Nee, die onrust van in het leven van de mens komt ten diepste niet voort uit de omstandigheden waar we in leven. Nee, het komt ten diepste voort uit de mens zelf. De mens zelf vanuit de verbroken harmonie met God. Ze vindt de oorzaak in onszelf. Ze vindt de oorzaak in de mens zelf die het rustpunt van zijn hart, namelijk God zelf, is kwijtgeraakt. Een mens die leeft op een wereld die zucht. Een wereld die in barensnood is. Een wereld die om der zonde wil de vloek draagt van de rechtvaardige God. En nu zijn er mensen die zeggen van ja, je zegt dat wel. Maar het is alle eeuwen door al geweest. En als ik terugga in een korte geschiedenis, ik denk 70 jaar, wat er plaatsgevonden heeft in Duitsland in de concentratiekampen, dan kunnen we zeggen dat was ook niet niks. En wat er dan vandaag op ons afkomt, dat heugt ons het beste. Maar gemeente, jongens en meisjes, denk erom dat ook de wereld op een einde aangaat. De wereld is in barensnood. En zoals in het natuurlijke leven zich bij de geboorte aankondigt de weeën toenemen, zo is het ook in het wereldgebeuren. En nu zoekt die mens overal rust. Hij zoekt overal naar verwezenlijking van zijn idealen. En soms schijnt het ook dat we die gevonden hebben. Maar als we die gevonden hebben, dan blijkt het dat het maar van korte duur is. En al spoedig leeft dan weer het besef dat we onbevredigd zijn en diep in zijn ziel voelt weer die onrust. En dan richt de mens zich weer op de toekomst. Nieuwe idealen. Ja, als het vandaag niet lukt, moeten we maar doorzetten. Misschien lukt het morgen dan wel. Maar straks worden ook die idealen weer gekruisigd. En de onrust blijft. Ik zei het al, de mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Ja, zegt iemand, maar is dan die onrust niet weg te nemen? Is er dan geen rust in dat onrustige mensenhart te vinden? Ja, gemeente, die is er. Maar die is er slechts op één plaats. Die is er slechts in God zelf. In God zelf, van wie we zijn uitgevallen. En zoals Augustinus het mocht verstaan toen hij beleed: mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in u, o God. Rust in God. Nergens anders in. Maar ook in God volkomen. En dat is de rust waarvan onze tekst spreekt in het 9e vers van Hebreeën 4 wat we gelezen hebben. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. We letten dan op een tweetal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de aard van de rust. En ten tweede wie in deze rust mogen delen. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. We letten dus op de aard van deze rust. En ten tweede wie in deze rust mogen delen. De brief aan de Hebreeëngemeente is gezonden aan een groep christenen uit de Joden die vermoedelijk woonachtig waren in Rome En hij heeft die brief geschreven om hen te waarschuwen tegen verslapping en afval. En om zijn waarschuwing kracht bij te zetten, heeft de schrijver in het slot van hoofdstuk 3, dus het vorige hoofdstuk, een deel van Psalm 95 geciteerd, waarin erop gewezen wordt hoe de vaderen in de woestijn 40 jaar lang de Heer hadden verbitterd door hun ongehoorzaamheid en ongeloof. En daarom had de Heer gezworen dat ze nooit zouden mogen ingaan tot de rust in het beloofde Kanaan. Zoals we dat vanmorgen in de prediking hebben mogen beluisteren uit nummer 20 over het sterven van Aaron. En ons hoofdstuk gaat daar verder op door. Want ook nu is het gevaar levensgroot aanwezig dat mensen die leven onder de beademing van het evangelie, dat mensen die leven onder het woord en trouw naar de kerk gaan, toch niet allen zullen delen in dat hemelse Kanaan. En dan is opnieuw de oorzaak ongehoorzaamheid en ongeloof. Want gemeente, jongens en meisjes, je zult nooit verloren gaan vanwege je zonde. Want die kunnen vergeven worden. Maar vanwege je ongeloof. Je kunt nooit zeggen met Kain, of je kunt ook nooit zeggen met Judas, mijn zonden zijn te groot dat ze vergeven worden. Want als je dat zegt, dan doe je aan de offerverkleining van de Heer Jezus. Paulus, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. En daarom geen zonden te groot voor de kracht van zijn bloed. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Nee, hier beneden is de plaats der rust niet. We merken het al op, een vrouw, de mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Dan is daar de onrust in de strijd om het bestaan. En die strijd die begint vaak in het jonge kinderleven. Het kind moet uren, dagen, jaren doorbrengen op de schoolbank om tot die strijd te worden toegerust. En het zijn vaak moeilijke dagen voor de kinderen. Wat kost het toch een moeite, wat kost het een inspanning om zich toch een behoorlijke positie te verwerven in de maatschappij. Wat een zorgen, wat een onrust. En als de positie eenmaal waarnaar gejaagd wordt en gestreefd wordt is bereikt, dan blijft nog gelden dat de aarde doornen en distelen voortbrengt en dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood moet eten. Ja, wat een zorgen. Wat een onrust bij het opgroeien, maar ook bij het opvoeden van de kinderen. Ja, en wanneer dan eindelijk de tijd de rust is aangebroken en de krachten versleten zijn en de ouderdom komt met kwaden en gebreken, ook de rust van de oude dag betekent nog geen rust. Dan is daar ook de onrust van het lijden. O zeker, God gebruikt het lijden nog eens om een mens te brengen op de plaats waar hij hem hebben wil. Op die plaats waar een mens alleen nog van genade kan leven. En als God dat lijden heiligt aan het hart, dan kan het een middel zijn om tot rust gebracht te worden. Maar ook dan gaat het meestal door de branding van de onrust heen. Onrust in het lijden. Onrust onder het lijden. Bange vragen. Zal het lijden lang duren? Zal ik nog beter kunnen worden? Of zou mijn kwaal het begin van het einde betekenen? Ja, daar is ook de onrust van de zonde. En daar ontkomt niemand aan. Nee, ook jonge mensen, de zonde baart onrust. Ze houdt en verjaagt de rust uit het hart. En ze jaagt ook de rust uit ons geweten. En ze laat de ziel zo leeg en zo onbevredigd. Ja, de zonde is ten diepste de enige bron van alle onrust. Want waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Want door die zonde is de harmonie, is de samenstemming tussen God en die mens verbroken. En alleen waar harmonie is, is rust. Ja, de machine die goed geolied is en waar alle onderdelen goed op elkaar inwerken, die glijdt rustig en rusteloos, geruisloos voort. Maar wanneer één van die onderdelen van zijn plaats is of defect, dan gaat het piepen, dan gaat het knarsen, dan gaat het bonken. En tenslotte volgt dan een totale vernietiging. En nu ervaart elk mens weet wel de gevolgen van de zonde. Vaak de ellende die eruit voortkomt, de onrust die het teweeg brengt. Maar hij is te blind voor de zonde zelf. Ja, blind voor het God onterend karakter ervan. Blind voor de zonde als schuld die scheiding maakt tussen God en de ziel. En dat juist wordt de nood en de smart van hem, van haar, die door de Heilige Geest wordt bearbeid. Die verstaat iets wat de apostel uitroept: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En zelfs al mag hij met de apostel verder gaan, ik dank God door de Heer Jezus Christus dat de zonde van de rust van het geloof telkens weer wordt verstoord. Ja, en dan kan er zijn een levende geheimwee naar die volmaaktheid. Dan kan er een verlangen zijn, een heimwee, naar die diep gestoorde rust. En daar is ook de onrust van de bestrijding. En dat is wel het bijzonder, de onrust voor Gods kinderen. Nee, daar heeft de wereld geen last van. Ook een schijnchristen niet. Want waarom zou de Satan iemand bestrijden die hij toch wel in zijn macht heeft? En welke zeerover heeft er belang bij om een leeg schip aan te vallen? Daar is toch niks te halen. Nee, daar is geen buiten halen, al vaart het nog zo hoog en fier over de zee. En zouden er niet zoveel mensen zijn die ook de neus in de wind steken? Mensen die veel lawaai maken, die voorop gaan, ook in het kerkelijk leven, maar die lijken op zo'n schip. Zo'n schip dat hoog over het water gaat en daarom in het oog valt, omdat het zo leeg is. Nee, daar heeft de Satan geen belang bij. Nee, hij weet dat die schepen toch wel eens te pletter lopen op de rotsen. Maar hij entert wel dat kleine scheepje dat met genade is gevuld en dat een zware gang maakt en dat moeizaam voortbeweegt. Nee, Satan zal niet ophouden om aan te vechten allen die hem de gehoorzaamheid door genade hebben opgezegd en die lust gekregen hebben om de Heere te vrezen. En hoe bang kunnen die bestrijdingen zijn? Dan kan de vrees ons hart vervullen. Zal ik dan ooit wel de haven van de rust bereiken? Ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. Wat een rust, wat een onrust van de bestrijding. En dan is daar ook vaak de onrust van de verberging van Gods aangezicht. David spreekt ervan in Psalm 30. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid, want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. ja, de onrust vanwege de verberging van Gods aangezicht kennen alleen zij die dat aangezicht wel eens mochten zien met het oog des geloofs, in gunst tot hem gewend. Maar als dat geloofsoog beneveld is of gesloten, nee, dan zie je dat niet meer. Dan verbergt God zijn aangezicht. En daar kunnen ook verschillende redenen voor zijn. En meestal vindt die onrust de oorzaak in de zonde van Gods kind. Want gemeente, al houdt de zonde de ziel dan niet uit de hemel, ze houdt wel de hemel uit de ziel. En zo die omgang met de Heere ligt zo teer. En die tere omgang met de Heere, die wordt zo gemakkelijk verstoord. Ja, de Heere doet zijn liefde niet ervaren aan iemand die de zonde aan de hand houdt of die zich verhardt in onbeleden kwaad. Dan verbergt hij zijn aangezicht. En de Heere doet dat ook vaak met een opvoedkundige bedoeling. Wanneer zijn kinderen in het geloof te hoogmoedig worden om de genade die hun geschonken is, ook dan verbergt God zijn aangezicht. Dat verbergen van Gods aangezicht is voor Gods kind bitterder dan de dood. En wat kan dan de onrust ons hart vervullen? Nee, hier is de plaats der rust niet. Elders rust. Ja, misschien hebt u die uitdrukking wel eens gehoord of gelezen. Het staat ook dikwijls in het Frans op een huis of op een schip. Repos d'ailleurs. Dat betekent elders rust. En degene die dat dan op zijn huis of op zijn boot geschreven heeft, die bedoelt daarmee dat hier en nu in dit leven de rust niet gevonden wordt, maar dat het gaat om de rust die na dit leven wacht. Maar laten we dan meteen opmerken dat deze uitdrukking in de mond van de ongelovigen een leugen is. Het is waar. Hier en nu in dit leven heeft hij geen rust. Maar na dit leven zal zijn onrust zijn eeuwige climax. Dan zal zijn eeuwige hoogtepunt bereiken in de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Elders rust. Is dat een geloofsuitdrukking? Geldt het voor Gods kind? In zekere zin ja. Hier is voor Gods volk de plaats der rust niet. Hier zijn ze nog in de woestijn met alle moeite en strijd daaraan verbonden. Nee, de rust wacht hen in het hemels Kanaan. Hier vormen ze de strijdende kerk. En straks zullen ze het strijdteed mogen afleggen wanneer ze wordt bevorderd tot de triomferende kerk. Ja, pas over die doodsjordaan heen wacht Gods kind de rust van Kanaan. Elders rust. Maar toch mogen we niet voorbij zien. Zal het goed met ons zijn, dan moet de rust van Kanaan reeds in de woestijn gekend worden, namelijk door het geloof. Ja, immers in het uur van de wedergeboorte wordt een zondaar door het geloof in Christus ingeplant. Christus, de grote rustaanbrenger. En wie door het geloof zich mag laten zinken op die rots der eeuwen, op de Zoon van God en zijn volbracht werk, die geniet waarlijk rust. Die mag het zingen met de dichter zoals we gezongen hebben. Hier wordt de rust geschonken. Rustig, te midden van de woedende golven. En zo kon Willem de Zwijger spreken, omdat hij in zijn tot onrust gemerkte leven zijn ziel rust had gevonden toen hij een verbond mocht sluiten met de Heere zijn God. Elders rust. Rust. Na de onrust van het leven. Ja, zo zal het zijn voor Gods kinderen. En toch. Geen rust elders waar het beginsel van die rust niet hier reeds in beginsel gekend wordt. Want de rust die overblijft voor het volk van God, dat is een sabbatsrust. Want in het slot van hoofdstuk 3 en ook in ons tekst hoofdstuk woord komt het woord rust nogal enkele keren voor. En de rust die het volk van Israël verkreeg in Kanaan naar de woestijnreis, dat is het beeld van de rust. Dat is het beeld van de ware rust die het deel zal zijn van Gods kinderen, nadat ze de woestijnreis door dit leven zullen hebben voleindigd. Maar in onze tekst wordt door rust in het Grieks een ander woord gebruikt dan in de overige teksten, want hier staat namelijk een woord dat in nauw verband staat met Sabbat. En daar moeten we op letten. De Sabbat komt niet pas aan het einde van deze aardse bedeling, aan het einde van deze tegenwoordige tijd. Nee, zoals we vanmorgen ook in de wet hebben gehoord, na elke 6 werkdagen vol zorg en spanning en drukte volgt weer een Sabbat, volgt weer een zondag, volgt weer een rustdag. En die Sabbat die brengt rust. En die Sabbat die brengt rust niet na, maar midden in de strijd van het leven. Midden in het leven van u en van jou en van mij. Wel nu, zo is het niet de rust die overblijft voor het volk van God. Maar het is een Sabbatsrust. En wat is die Sabbat? Ook voor ons natuurlijk leven een rijk geschenk van God. Ja, zelfs de volkeren die de Joodse Sabbat niet kenden, hadden dikwijls toch hun vaste dagen waarop ze van hun dagelijkse werk rusten. Ja, wat was de Sabbat en wat is de Sabbat, de zondag, van grote betekenis voor het maatschappelijk leven? Ze geeft verkwikking en een nieuwe kracht aan het natuurlijk bestaan van de mens. Maar oneindig veel rijker en heerlijker is de rust die overblijft voor het volk van God. Want zij geeft vrede. Zij geeft genezing. Zij geeft nieuwe kracht aan de pelgrim naar Sion in het strijdperk van het leven. De Sabbatsrust. Het is de rust waarvan de Sabbat getuigt telkens weer het heerlijk evangelie dat met name op de Sabbat, op de zondag, wordt gepreekt, is het evangelie van de rust die Christus verworven heeft. Ja, Christus die plaatsbekledend de wet vervuld heeft voor al zijn volk in volmaakte gehoorzaamheid. Waar het zijn spijze was de wil van zijn hemelse Vader te doen. En zegt het evangelie van de Sabbat ons niet dat Christus de rechtvaardige vloek waaronder zijn volk besloten lag, voor hen heeft weggedragen. Door zelf tot een vloek te worden, en daarom geen vloek der wet kan immer meer ons treffen. En doet de nieuwtestamentische Sabbat, onze heerlijke zondag, ons niet telkens horen dat ook Satans kop vermorzeld is, dat de overwinning is behaald? Ja, gemeente, het is Pasen geweest. En daarom is de overwinning zeker voor alle pelgrims op reis naar Sion. En als de wet is vervuld, al de ongerechtigheid is verzoend, als de overwinning is behaald en als dat door hun geschonken geloof mag worden toegeëigend, ja, dan wordt er iets gesmaakt van de rust die er overblijft voor het volk van God. Jezus, u verzoenen sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Rustig, te midden van de woedende golven. Ja, zo is het. En het is met Gods kind als een schip dat op een woelige zee voor anker ligt. Het deint en het wordt heen en weer geslingerd. Maar hoe het ook schudt en hoe het ook schommelt, het anker van het geloof ligt vast in die onbewegelijke bodem. En die grote hoge priester waar we vanmorgen over gesproken hebben, die grote hoge priester van zijn duurgekochte kerk, hij blijft getrouw in zijn voorbeden. Hij heeft het gezegd, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. Ja, er blijft dan een rust over voor het volk van God. En die rust wordt hier dus in beginsel gekend en genoten aan deze zijde van het graf. En wanneer het geloof rust mag worden gevonden in Christus en in zijn volbrachte werk. Maar eens zal die rust in Christus in volmaaktheid triomferen over al de onrust van deze tegenwoordige tijd. Ja, dan zal de broodvraag voor eeuwig zijn opgelost. Dan zal er geen harde strijd meer zijn om het bestaan. Nee, dan zal daar een eeuwige verzadiging zijn uit de voorraadschuren van die meerdere Jozef. Dan zal Gods volk eeuwig mogen eten van dat hemelsmanna. Dan zul je eeuwig mogen eten van dat brood des levens. Dan zul je geen brood meer eten in het zweet uws aanschijns. Dan geen vloek meer in de arbeid. Daar geen teleurstelling meer. Dan geen drijvers meer die voortjagen. Maar een eeuwig vreugdevol dienen van God. Dag en nacht in zijn tempel. Een eeuwige liefdedienst. Dan een eeuwig toenemen in de liefde van God. Een eeuwig gaan van kracht tot kracht. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nee, geen enkele onrust zal daar het hart ooit nog kwellen. Geen onrust meer van het lijden. Daarboven zal niemand zeggen, ik ben ziek. En ik moest in dit verband denken aan hetgeen wat mij trof in een artikel van de echtgenote van dominee Van den Berg uit Oudorp, die voor de GZB in China heeft gewerkt. En dan schrijft zijn vrouw in dat artikel, de Heere gaf ons een zwaar gehandicapte jongen en later nog een gehandicapt meisje. En we waren er alle verschrikkelijk blij mee. En haar dochter Mieneke, zo zegt ze dan verder, Mieneke maakte zich zorgen. En weet je waarom? Dat ze haar gehandicapte broertje in de hemel niet meer zou herkennen. Omdat hij daar kan praten. En omdat hij daar kan lopen. En dat hij daar ook geen groot hoofd meer heeft. En dan zegt die moeder tegen haar dochter, ik weet zeker dat de Heere hem aanwijst. En dan mag jij naast hem staan. Ja, ze was weer helemaal gelukkig. Het beste komt nog. Daar zal geen ziekte meer zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Geen rouw. Geen verdriet. Nog moeite zal er zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Daar zal geen onrust van de zonde meer zijn. Dat lezen we in Job 3 vers 17. Daar houden de bozen op van beroering. En daar rusten de vermoeiden van kracht. Nee, we kunnen het hier nooit ten volle indenken hoe dat ooit wezen zal. Om zonder zonde God in volmaaktheid te mogen dienen met een reine ziel. Om daar te mogen zijn met een bestaan dat geen enkele zondesmet meer vertoont. Met een zuiver denken. Met een volmaakt rein begeerte die enkel zijn afgestemd op de heerlijkheid Gods. Daar zal geen onrust van bestrijdingen meer zijn. Geen aanvechting meer. Geen twijfel meer. Geen Satan meer die benauwt. Want daar wordt de gemeenschap met God nooit meer verbroken. Een volle beek van wellust maakt, daar elk in liefde dronk. Daar nooit meer hem bedroeven, hem nooit meer in de weg staan, gemeente. Nooit meer zijn liefde miskennen, nooit meer onze eigen eer bedoelen. Nooit meer afdwalen en dan eeuwig te treden zetten in het spoor van de heiland. Dan zal er geen vervloeking meer zijn tegen iemand. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden geschreven zijn. Aldaar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars voor noden hebben, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen met hem als koningen heersen in alle eeuwigheid. Ja, zoals het zonlicht nu de aarde bestraalt, zal Gods kind in eeuwigheid verheerlijkt zijn. Door dat licht dat van Gods aanzicht straalt. Ja, kan het dan anders? Of hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste tot hun stijgen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En wie zal mij roven? Het zalig lot dat mij daarboven wacht bij mijn God. Ja, voor wie is dit nu alles, onze tweede gedachte? Wie zullen nu delen in die rust die overblijft voor het volk van God? Ja, onze tekst geeft op deze vraag een duidelijk antwoord. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Kijk, gemeente, er lopen ontzaggelijk veel lijnen door de mensenwereld. We denken ook aan heel veel verschillende werelddelen. We denken aan heel veel rassen. Er zijn heel veel verschillende nationaliteiten. We denken ook aan de verscheidenheid van standen. Veel kerken. Veel godsdiensten. Een bonte mengeling van politieke en sociale richtingen. Er loopt als het ware een wirwar van lijnen van die van mensen scheiden. En de ene lijn die is scherper en dieper dan de andere, maar uiteindelijk zijn het allemaal scheidslijnen. Maar toch, dwars door al die lijnen, loopt er één die scherper en die dieper en die geweldiger is dan alle anderen. Dat is de scheiding tussen leven en dood. Tussen wereld en kerk. Tussen de onderdanen van de Satan en het volk van God. Dat is de lijn die de mensheid in twee snijdt. Mensen die als God het niet verhoedt, straks ingaan in die eeuwige nacht, waar nooit een straal van Gods licht meer doordringt. En een volk dat straks ingaat in de rust, in die eeuwige Sabbatsrust. Het volk van God. Ja, het is een volk. Het is een volk. Zeker, bestaan uit mensen. Ze bestaan uit individuen. Maar ze vormen toch één volk. Ze vormen toch één gemeenschap. De gemeenschap der heiligen, zoals we dat vanavond ook in de geloofsbelijdenis hebben genoemd en beleden. Eén lichaam is het. En één geest, één Here, één God, één geloof, één hoop. Één God en Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in allen, zoals Efeze zegt. En artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt ons dit. Wij geloven en belijden één enige katholieke of algemene kerk, de welke is een vergadering der ware christgelovigen. Al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. En deze kerk, zegt de artikel 27, is geweest van het begin der wereld af en zal tot het einde toe zijn. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. Hoort u dat? De welke zonder onderdanen niet zijn kan. Die onderdanen van koning Jezus, die vormen het volk van God. Ze zijn door die almachtige genade getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En bij dat ontdekkend licht van de Heilige Geest hebben ze hun eigen leven, hebben ze hun natuurlijk bestaan leren kennen als een gestadige dood. ja, dood, omdat er geen verbinding was met God, de enige en ware levensbron. Ze zijn door wederbarende genade opgeschrikt uit die valse rust van die geestelijke dood. En ze werden begeerig gemaakt naar die ware rust die er is in die verzoenende gemeenschap met God. Het werd hun levensvraag. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En ze kregen geloofswerkzaamheden met de Heer Jezus, die het antwoord is op vragen van het hart dat naar God dorst. Ja, er was eens een man voor wie alles wankelde. En hij was stokbewaarder in Filippi. De aarde had gebeefd onder zijn voeten. En toen beefde het ook in zijn ziel en hij dreigde neer te storten in die eeuwige diepte. En ook zijn ziel greep naar houvast. Zijn ziel greep naar rust. En aan de voeten van Paulus en Silas schreit hij het uit. Mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? En we kennen het antwoord. Dat kennen we, dan zegt hij, we kennen dat antwoord. Ja, dan krijgt hij het enige antwoord. Jongens en meisjes, hoor je het enige antwoord wat nooit bedriegt. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Ja, de Heer Jezus Christus, hij is de grote rustaanbrenger. Hij heeft die rust verworven toen die helse machten op hem aanstormden, zodat zijn zweet als bloed werd uitgeperst. En toen hij in de angsten van de hel moest uitschreeuwen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar nu, zoals ik vanmorgen geëindigd ben, nu strekt hij ook zijn doorboorde handen uit en hij nodigt, ook vanavond hier in Oud-Beierland, nog steeds liefelijk, en hij nodigt nog lokkend, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. O, als je hart hunkert naar die rust van Gods verzoenende gemeenschap, als de schuld drukt, als de zonde je benauwt, vlucht dan tot hem. Hij wijst je niet af, hoe zou hij het ooit kunnen? Hij die niets liever doet dan u behouden, dan zalig maken, dan rust geven. Die rust die er overblijft voor het volk van God. Ja, welke reden zou er ooit kunnen zijn om de Heere God, om hem niet te vertrouwen? God is een God die niet alles kan. God kan niet liegen. En God kan ook van zijn recht geen afstand doen. Want God is de waarheid zelf. Ook als hij spreekt, ik zal jou rust geven. En zalig als de Heilige Geest ons hart zo overreedt. En dat de dam van het ongeloof en wantrouwen doorbroken wordt. En als we ons dan onbedwongen zullen mogen overgeven en laten zinken op het Lam Gods, wiens bloed reinigt van alle zonden. Dan wordt de rust gesmaakt als vrede die alle verstand te boven gaat. De Sabbatsrust. Het was Gods Sabbatsrust. Zijn Sabbatsvermaak om zich te verlustigen in het werk van zijn handen waarvan het gold. En ziet, het was zeer goed. Hier is de rust. De Sabbatsrust. Het Sabbatvermaak van Gods volk om zich te verlustigen in het heilswerk van God in Christus. Waarvan het eveneens geldt en zie. Het was zeer goed. Het werk van Christus, gans volmaakt, eeuwig volmaakt. En er blijft dan een rust over voor het volk van God. Nee, buiten de grenzen waar dat volk woont, buiten die grenzen is er geen licht. Buiten die grenzen is er geen rust. Buiten die grenzen is er geen vrede, is er ook geen Sabbat. Want buiten Christus leven, dat betekent leven in de duisternis met alle onrust daaraan verbonden. Buiten Christus sterven, dat betekent sterven in de duisternis en dan overgaan in die eeuwige onrust. Gemeente, nog is het niet te laat. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Gelijk in de verbittering geschied is, zoals we het eerste vers gelezen hebben van dit hoofdstuk. Laat ons dan vrezen, dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u achtergebleven te zijn. Want ook u, ook jou, is vandaag, ook vanmiddag, het evangelie verkondigd. En het is toch wel de moeite waard. Het is toch wel de zwaarste strijd waard. Te mogen delen in die rust die er overblijft voor het volk van God. Daar zullen ze in zijn woning gaan, zich buigen, waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Daar wordt de rust geschonken, die er overblijft voor het volk van God. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit het vijfde vers van Psalm 132. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. Wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 132.